Meer dan 800.000 Nederlanders, waarvan 200.000 kinderen leven onder de armoedegrens in Nederland. En zonder extra hulp wordt dat aantal de komende jaren alleen maar groter. Dat is een constatering, een alarmerende constatering die gedaan wordt door de commissie Sociaal Minimum. Wat is daaraan te doen? Daarover praat ik met de voorzitter van de commissie Hoogleraar Sociologie, Godfried Engbers. Geef me een warm applaus. Ja, ik wou het zeggen. We klappen ons helemaal suf hier vanavond.
Dank u wel. Ja.
Hoe gaat zoiets? Je bent voorzitter geworden van de commissie Sociaal Minimum.
Ja.
Hoe werkt zoiets?
Ja, je wordt op een gegeven moment gevraagd. En ik denk dat het iets te maken heeft met het feit dat ik al een lange geschiedenis heb van onderzoek naar armoede. Je moet weten, ik ben in 1985, dat is heel erg lang geleden, begonnen met armoedeonderzoek in deze stad. Er is ooit een boekje verschenen, Moderne Armoede. Nog steeds mijn best verkochte boek. Daarna is het eigenlijk alleen maar publicitair naar beneden gegaan. Maar ik heb daarnaast ook het armoedebeleid geëvalueerd in de jaren 90. En recentelijk had ik de kans om voorzitter te worden van die commissie Sociaal Minimum.
Ja.
En ik dacht, ik grijp die kans met beide handen aan.
Ja, aanleiding was een motie van de heer Omtzigt.
Ja.
Minister Carola Schouten van armoedebeleid onder andere heeft toen... Die belt dan op en die zegt...
Wil je voorzitter worden?
Ja.
Maar het is belangrijk om te zien hè, dat... Het is al ruim 1,5 jaar geleden dat je een motie Omtzigt, het beroemde Kamerlid Omtzigt. En die zei, ja, de bestaanszekerheid is een groot vraagstuk. En we weten niet eigenlijk hoe het zit in Nederland. Wat zijn nou normen voor het bestaansminimum? Wat hebben mensen minimaal nodig om rond te kunnen komen en mee te kunnen doen? Dat was vraag 1. Vraag 2 was, het stelsel is gewoon te ingewikkeld. Hoe zou je het stelsel anders willen ontwikkelen? Kamerbrede motie, 11 partijen hebben dat gesteund.
Is dat opmerkelijk, dat daar zoveel handen voor elkaar gingen?
Ja, dat het kamerbreed gesteund werd, dat was heel erg opmerkelijk. He, dus zowel oppositie als coalitiepartijen. Dus het was een groot draagvlak om er iets aan te doen. Mm-hmm. En ruim een jaar geleden was ook de economische situatie relatief gunstig, eerlijk gezegd. We hadden ook in Nederland, en dat is een unicum, een minister voor armoedebeleid. He, dus Nederland is een van de rijkste landen in de wereld. Carola Schouten, een van de zaken in het portefeuille, was niet alleen pensioenen, maar ook armoedebeleid. Dus... Men wilde er iets aan doen. Nou ja, toen ik gevraagd werd, dacht ik van ja, dit is toch een kans om niet alleen armoede te bestuderen, maar ook iets concreet voor mensen te doen.
Ja, we gaan het hebben over wat dat is, wat mensen nodig hebben, hoeveel mensen door het ijs zakken, hoe dat ook is ontstaan. Maar even nog over dat thema, waar komt dat belang en die brede interesse ineens vandaan? Want volgens mij was er bijna geen partij te noemen die bestaanszekerheid niet in het verkiezingsprogramma had staan.
Ja, ja, het is een tijdje geleden het toverwoord van Den Haag geweest. En de vraag is een goede vraag. Waar komt het nu vandaan? Mijn eigen analyse is de volgende. Ik denk dat op een heel veel terrein, ik zie over de oudere mensen hier in de zaal, dat op heel veel terreinen van onze verzorgingsstaat, of het nu gaat om zekere arbeid, en we hebben een erg flexibele arbeidsmarkt gekregen, huisvesting is voor heel veel mensen ontoegankelijk. De kansengelijkheid in het onderwijs is aan het afnemen. Velen van u hebben sociale stijging doorgemaakt. Is niet meer vanzelfsprekend. Gezondheidsverschillen nemen weer toe. En we zien ook dat armoede weer toenam. Als de maatregelen zouden aflopen. Toen ik het boekje schreef Moderne Armoede, had je geen enkele voedselbank hier in Rotterdam en in Nederland. Nu zijn het 172. We hebben allerlei sociale initiatieven gekregen. Er is iets op heel veel terreinen van onze verzorgingsstaat, die mensen een soort zeker bestaan gaven, doen zich crisisverschijnselen voor. Dat is volgens mij de belangrijkste oorzaak dat mensen hebben gezegd, het is een heel belangrijk thema, dan zie je wel...
Wat is daar nou misgelopen? Wat hebben we nou, even korte geschiedenisles, wat is er misgegaan? Wanneer ging het op zijn best? Wat was het hoogtepunt? En wanneer hebben we het uit onze klauwen laten vallen?
Het is lastig zeg maar, je ziet de uitbouw van de verzorgingsstaat, dat mensen sociale rechten hebben. Dan zie je in de jaren 70, 80, dan zie je ook een aantal fouten in het systeem. Dat het mensen te afhankelijk maakt, dat we een krankzinnige arbeidsongeschiktheid hebben, recordwerkloosheid. Maar dan zie je toch, door allerlei ingrepen, hebben we gedacht, we moeten mensen vooral naar werk stimuleren, dus geef ze zo weinig mogelijk. Veel bezuinigingen op allerlei sociale voorzieningen. En dat heeft ertoe geleid dat toch te veel mensen nu in de kou staan. En wat we nu aan het herontdekken zijn eigenlijk, is weer, wat hebben we ook alweer nodig als het gaat om huisvesting en goede gezondheidszorg?
Ja, en je maakt eigenlijk een begin al. Hè? Definieer het eens, wat is bestaanszekerheid?
Nou, ik denk dat het twee elementen omvat. Toch een soort materiële zekerheid, dat je kan rondkomen, niet dagelijks geld zorgen, een dak boven je hoofd, toegang tot gezondheidszorg, et cetera, aan de ene kant. En ook in onze samenleving, dat je in staat bent mee te doen en te kunnen participeren. Mm-hmm. Dus het is niet alleen materieel, het is ook immaterieel. En we hebben bijvoorbeeld toen we de bijstandwet hebben gekregen, we hebben de AOW gekregen ooit, heel belangrijk voor de ouderen, om armoede weg te nemen. En de bijstandwet uit 1965, toen zei de beroemde vrouwelijke minister Marga Kampé, we hebben nou een bijstandwet en mensen hebben daar recht op. Zonder schaamte zou je naar een sociale dienst kunnen gaan, krijg je geld en ook om een abonnement voor de radio en een bloemetje op tafel. En dat wil ook toen al vanaf het begin af aan zeggen, een menswaardig, een zeker bestaan in onze samenleving. Het gaat om geld, het gaat om materie, maar het gaat ook dat je maatschappelijk...
Trek die radio en de bloemetjes door naar nu. Wat is dat dan? Heb je dan ook recht op een weekje all-inclusive aan de Turkse kust? Heb je recht op een mobiele telefoon, zuinig... een laptop en een iPad?
Ik denk, kijk, wat evident is, misschien kun je daar eens iets over zeggen. Wat heb je vandaag de dag nou nodig om mee te... Qua goederen en voorzieningen is evident dat je tegenwoordig een computer, een laptop... En ook een mobiele telefoon nodig. Mm-hmm. Dat zit eigenlijk in het pakketje van goederen. En dat heeft te maken dat onze samenleving zo geavanceerd geworden is... dat als je die voorzieningen niet hebt, je niet volwaardig meedoet. En dus we gaan ervan uit dat je dus voldoende inkomen moet hebben. Dan hoef je niet de nieuwste Apple iPhone aan te schaffen... maar dat je wel een smartphone kunt hebben en een laptop.
Ja. Nou. Dus jullie zijn, je hebt eigenlijk een soort mandje samengesteld... van dit, als je een zeker bestaan wil leiden in het land... dan heb je dit nodig. Ja. En toen zijn jullie gaan, je hebt een rekenmachine erbij gepakt... en toen zijn jullie gewoon gaan rekenen. Zo simpel is het.
Nou, ik denk iets ingewikkeld, eerlijk
gezegd. Ja, dat zal wel weer, ja. Ja.
Wat de vraag is... Kijk, we hebben natuurlijk in Nederland allemaal armoedegrenzen. Die zijn best willekeurig. Die zijn bijvoorbeeld... Die zeggen zoveel procent van de minimumloon. Maar je weet helemaal niet of zoveel procent van de minimumloon dat voldoende is. Dus we hebben ons de vraag gesteld, wat voor goederen en voorzieningen heb je nu nodig?
Er werd gerekend, zeg jij eigenlijk, er werd gerekend met een armoedegrens... waarvan we eigenlijk helemaal niet wisten of mensen dan arm waren... of wel of niet goed konden leven.
Ja, en als je die vraag wil stellen, heb je genoeg, moet je dus niet alleen kijken naar het inkomen... maar naar de uitgaven die je moet doen.
Ja.
En dan, en dat heeft het NIBUD, dat is het budgetinstituut, die weet alles van prijzen... En het Sociaal Cultureel Planbureau, die zijn ook het land ingetrokken om mensen te interviewen. Dus mensen die een laag inkomen hebben, mensen met een medium inkomen, met een hoog inkomen. En simpelweg gevraagd, wat heb je nou nodig?
Ja.
En daaruit, nou, op basis van al die gesprekken, dan heb je een soort consensus. Dit is een soort minimaal pakket. Ten aanzien van gas, water en licht, ten aanzien van je boodschappen, ten aanzien van je verzekeringen, et cetera. En dat hebben we inderdaad uitgerekend. Wat heb je ongeveer nodig? Aan een minimaal pakket. En dan zegt het NIBUD en het SCP, dan gaan we ervan uit dat je dit nodig hebt. En aan de andere kant gaan we kijken naar je inkomst. En dan gaan we ervan uit dat je optimaal gebruik maakt van alle voorzieningen die er zijn. Dus bijvoorbeeld je hebt een uitkering of je hebt loon. Maar je hebt ook tegenwoordig heb je recht op toeslagen. Mm-hmm. En je hebt recht op lokaal armoedebeleid. En het NIBUD gaat ervan uit dat iedereen 100% rationeel economisch handelt. Ik durf te voorspellen dat als ik in deze zaal kijk... dat ongeveer bijna 90% daartoe niet in staat is. We maken allemaal wel eens foutjes en misrekeningen. Dus daarom heeft hij mijn commissie ook nog gezegd... dit heb je minimaal nodig, maar we doen er ook nog een soort bufferbedragje bovenop. Nou, als je dan die rekensom maakt van... dit hebben mensen nodig qua uitgaven en dit komt er binnen... dan bleek uit onze rekensom... dat bepaalde huishoudens, en met name huishoudens met kinderen... met wat meerdere kinderen en wat oudere kinderen... soms 200 tot 500 euro tekort kwamen.
Ja. We hebben daar een samenvatting van. Hier zien we volgens mij een rekenvoorbeeld met een bijstandsgezin... met drie kinderen. Die zijn volgens mij 11, 13, 15 of zo hebben jullie volgens mij rekening gehouden. Ja. En dan kom je 483 euro per maand tekort.
Ja.
Dat is 2 weken of anderhalve week gewoon geen geld? Of wat?
Nou, dat betekent dus geen geld. Dat betekent dus dat je... mensen bezuinigen op voedsel, mensen bezuinigen op de energie. Een belangrijk effect is gewoon schulden.
Ja.
Er zijn natuurlijk ongelooflijk veel mensen in problematische schulden. Dus het laat zien dat mensen echt tekort komen en dat er iets moet gebeuren.
Ja. Om wie gaat dit nou? Want jullie hebben geprobeerd hier een soort voorbeelden te geven. Maar wat zijn de mensen die het ergst geraakt worden?
Zijn mensen met vooral mensen in de bijstand, mensen zonder werk. Dat is de grootste groep.
Ja.
Maar ook mensen met een tijdelijk baantje. Van die 800.000 huishoudens, 200.000 heeft een baantje. Die werken gewoon. We hebben de working poor, heet dat tegenwoordig. Mm-hmm. Dat is ook toen ik hier 35 of bijna 40 jaar geleden onderzoek deed... was het idee, als je werkt, dan kom je uit de armoede. Nu zien we dat werk niet afdoende is. Dat heeft te maken met part-time werk, slecht betaald werk. Dus het gaat om mensen in de bijstand. Het gaat om mensen langdurig buiten de arbeidsmarkt. Soms hebben mensen wel op de arbeidsmarkt met tijdelijke contracten en slecht betaalde maanden. En dat zijn, zeg maar, en daarnaast kan je ook, als je nog verder inzoomt, dan zijn het vaak mensen met laag opgeleide of laag geletterde.
Ja, wat zie je, ik voel, als jij hierover vertelt en als ik deze afbeelding zie, voel ik ook iets met, dit is volgens mij wel wat we als Nederland ook een klein beetje gewild hebben. Als jij zegt, deze mensen werken niet, deze mensen zitten in de bijstand, dan voel ik ook een beetje dat dit het resultaat is van een bepaalde politieke ideologie. Ja, zie ik dat terecht?
Nee, terecht. Want we hebben op een gegeven moment hebben we die verzorgingsstaat opgebouwd en hebben een periode gehad, met name in de jaren 80 en 90. Ik heb er net iets over gezegd. Over een record aantal arbeidsongeschikten en een record aantal werklozen die buiten de arbeidsmarkt stonden. En toen hadden we het idee, onze regelingen zijn te genereus. We moeten dat afknijpen. Want als we te veel aan inkomensbescherming doen, gaat het ten koste dat mensen gaan rennen voor een baantje. Dus er zijn doelbewuste ingrepen geweest om die arbeidsactivering te versterken. En in zekere zin is dat gelukt als we nu kijken. In Nederland, er is op dit moment nog nooit zoveel gewerkt. Er zijn ruim 10 miljoen werkenden en 11 miljoen banen. Belangrijk is vooral ook de toename van vrouwen op de arbeidsmarkt. Maar nog steeds staat er een bepaalde groep buiten de arbeidsmarkt. En dat prikkelparadigma stuit simpelweg op zijn grenzen en genereert armoede. En dat zie je ook, dat de Kamer dat zich er bewust van is, inclusief de minister van Armoede, dat we die inkomensbescherming weer zwaarder moeten gaan aanzetten.
Ja. Laten we even naar de concrete maatregelen kijken die jullie voorstellen. Ja. Er moet geld bij. 6 miljard is het voorstel. Hoeveel heb je toegewezen gekregen?
2 miljard.
Is dat een goede score?
Nou, het is een redelijke score, maar het pijnlijke was, ik vertelde u net, wel, onder gelukkig gesternte werd de commissie geboren. Mm-hmm. We zagen wel een jaartje later dat de economische tijd geringer is. En een week na mijn eerste rapport viel het kabinet. Ja, je kan pech hebben. Niettemin is het onderwerp nog...
Is dat ook balen? Betekent dat gewoon voor dit onderwerp en het agenderen en het voor elkaar krijgen van...
Het heeft niet meegeholpen. Wat wel belangrijk is geweest, vanwege de importantie van bestaanszekerheid, heeft ook het demissionaire kabinet een reeks van maatregelen getroffen, waaronder ruim 2 miljard. Met name het versterken van de kindregelingen. De Kamer heeft ook ervoor gezorgd dat het minimumloon nog verder omhoog ging. Maar wij hebben 6 miljard bepleit. Je zou kunnen zeggen, we hebben een derde gekregen. Ja? Mm-hmm. Waar wij voor gepleit hebben, is om de vloer waarop mensen staan te versterken. De facto betekent een iets stevige uitkering, een stevigere bijstandsuitkering en een hoger minimumloon. En daarnaast ook iets te doen met de kindregelingen en de huurtoeslag. Huurtoeslag is hoger geworden. Kindregelingen zijn hoger geworden. Maar het meer fundamentele om die vloer groter te maken, zodat al dat aanvullende beleid niet nodig is door gemeenten. Want gemeenten gaan allemaal inkomenspolitiek voeren, al die voedselbanken, al die sociale initiatieven. Daarvan zie ik, daar moet nog een stap gezet worden. Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag, ook in deze formatie nu.
Ja. Hoe werkt zoiets in zo'n formatie? Belt Ronald Plasterk dan op een gegeven moment op? Of zijn er dan mensen van bepaalde partijen die met dit thema bezig zijn? Of zijn ze alleen maar over immigratie aan het onderhandelen?
Nou, dat is de grote raadsel.
Hebben jou nog niet gebeld in ieder geval?
Ze hebben wel informatie gevraagd van de Commissie Sociaal Minimum. Dus die informatie is beschikbaar. Nou, er is de motie Omtzigt geweest. We hebben antwoorden gegeven op de vragen van de Kamer. Namelijk, hoeveel mensen hebben mensen nodig? En kan het systeem simpeler en beter. Mm-hmm. Dus de politiek is nu aan zet. Het enige wat je zou kunnen zeggen is van de partijen die nu actief zijn binnen de formatie-informatie, de VVD, de BBP, PVV en nu Sociaal Contract. Sociaal Contract heeft wellicht een gedoogrol. Drie daarvan hebben in ieder geval vooraf aan de verkiezingen gezegd, die uitkeringen moeten omhoog, het loon moet omhoog en het systeem moet sterker. Dus men heeft zich uitgesproken voor bestaanszekerheid. We hebben ook vandaag gezien dat Omtzigt heeft gezegd, ik wil wel gedogen, mm-hmm. maar dan moet het thema van bestaanszekerheid fors worden opgepakt.
Ja.
Dus het is niet van tafel. Dus ik vermoed toch dat het een belangrijke rol gaat spelen. Dus niet alleen migratie, dat het toch een belangrijke rol gaat spelen. Alleen, we hebben ook gezien dat er bezuinigingen aankomen. Dus ik ben wel eerlijk gezegd bevreesd mm-hmm. dat die 6 miljard die wij hebben voorgesteld, dat dat... dat zal een lang traject zijn.
Ja. Was dat bij een links, als een stel, waren formatiegesprekken geweest met linkse partijen, was dat dan een ander verhaal geweest? Is het een links of een rechts thema, bestaanszekerheid?
Nou ja, wat mij opgevallen is dat het niet zozeer een links-rechts thema is. Misschien een klein beetje bij de VVD, die zegt, we moeten die prikkel naar werk, blijft heel belangrijk. Maar die Kamerbrede motie, gesteund ook door PVV en het CDA en D66 en alle partijen, die laat zien dat het eigenlijk een universeel thema is. Ook in gemeenten zien wij gewoon dat, of welke wethouders van welke kleur dan ook zeggen allemaal, er is simpelweg iets aan de hand en we moeten naar een beter systeem. Dus het is deels ook een apolitiek vraagstuk en ook door onze benaderingswijze heeft het ook apolitiek gemaakt. Door toch heel simpel die simpele en fundamentele vraag te stellen: wat heb je nou nodig? Dan kan je natuurlijk wel de commissie bekritiseren. Moet het allemaal in dat mandje? En sommige mensen zeggen nog steeds, een iPhone heb je niet nodig. Mm-hmm. En we hebben ook gezegd, van je moet er in ieder geval wel een uitstapje kunnen doen. Niet naar de Turkse kust, all-inclusive vermoed ik. Maar wel, je moet iets kunnen doen.
Een Plaswijk Park of de Apenhulde mag. Ja, één
en
keer per
ook,
jaar.
Maar ook dat je naar een verjaardag kan en een cadeautje kunt meenemen. Ja. Weet je, al dat soort simpele dingen. En ik denk wel dat die rekensom overtuigend geweest is.
Ja, die 6 miljard, we lopen tegen het einde van dit gesprek aan. Die 6 miljard, is dat een labmiddel of is dat een structurele oplossing voor dit probleem? Of moet er dan iets anders gebeuren?
Het is een partiële structurele...
Nee, laat ik het anders vragen. Is het symptoombestrijding of is het aanpak van... van de zaak.
It's the heart of the matter, zou ik zeggen. En met name als het gaat om die vloer waarop we staan, moet steviger zijn voor mensen. Mensen moeten weer een zekere ademruimte hebben om te kunnen functioneren.
Maar dan gaat het
toch
niet alleen om het wat je verdient, dan gaat het toch ook om of je een vast contract hebt of niet?
Exact. Maar dit is één. Maar je moet oppassen dat tegen arme mensen te zeggen, geld is niet belangrijk. Ja? Het is heel belangrijk. Maar het tweede is, natuurlijk moeten we ook iets doen aan al die andere thema's. Namelijk, het systeem moet simpeler en voorspelbaarder. En we moeten ook praten over een zekerdere arbeid, betere huisvesting, toegankelijke gezondheidszorg en kansengelijkheid onderwijs. Dat zijn fundamentele vraagstukken die de komende decennia moeten worden aangepakt.
Ja. Samenvattend, die 2 miljard is nog lang niet genoeg.
Nee,
met die 6 miljard geef je mensen niet overbodig veel spek op de botten. Dus die 6 miljard moet gewoon rondkomen als we dit probleem willen aanpakken. En liefst nog een beetje meer.
Ja, ik ga het doorgeven aan de informateur.
Ja, nee, ze kijken gewoon hoor. Dankjewel. Ja. Godfried Engels, geef hem maar. Ja.